gaan weer verder. Twee Korinthe 10. Twee Korinthe 10 vers 8 zijn we gebleven. Of aangekomen. Vorige keer zijn we gebleven bij vers 7. Paulus heeft last van mensen die dus onder andere uit de besnijdenis zijn. Die daar de gemeente lastig vallen. Nou, dat is wel actueel met wat we net eigenlijk zeiden, ja. Die komen dus, dat waren Joden. Want als je kijkt, 2 Korinthe 11 vers, waar staat het ook weer? Zijn zij, kijk in vers 22. Daar spreekt hij over dus die mensen die dus de boel daar, die onderzoek naar Paulus doen. En die hem beschuldigen van alles en nog wat. Vers 22, zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij het zaad van Abraham? Ik ook. Dus er zijn ook Joden die daar dus lastig vallen. Net zoals met Galaten. Kwamen ook Joden die kwamen met, ja, je moet besneden worden. Hè? Je moet de wet onderhouden, al dat soort dingen. Dus die kwamen ook bij Korinthe en die hebben ook daar geprobeerd de boel ja, om te keren eigenlijk. Dat zijn dus die dienaren der gerechtigheid waar we het net over hadden. Ja? Ik wil eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor alles. Vader, wilt u ons licht geven op uw woord, dat we het gaan verstaan, heren. En het is belangrijk voor ons dat we het begrijpen. Soms is het moeilijk, soms is de taal ook een beetje moeilijk. Maar we vertrouwen op uw geest, Vader, want die kan ons het verstand geven. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, en Paulus zegt dus in 2 Korinthe 10 vers 7, ziet gij aan wat voor ogen is, indien iemand bij zichzelf betrouwt dat hij van Christus is, die denken dit wederom uit zichzelf, dat gelijkerwijs hij van Christus is, alzo wij ook van Christus zijn. Ja, wij zijn ook van Christus. Ja, op ons kunnen ook mensen misschien afkomen. Ja, maar wij zijn ook van Christus. Er is geen verschil. Ieder lid in het lichaam van Christus, of je nou 16 bent, of 18, of 20, of 50, en waar je ook vandaan komt, in welke kerk je ook zit, maar als jij gered bent door het bloed van Christus, ben je allebei in Christus, hoor. En er is er echt niet één die kan zich beroemen van, ik ben meer dan jij, of ik heb meer recht van spreken. Nee, we zijn allebei allemaal van Christus, ja. Alleen en bij Paulus ook. Hij was notabene de eerste van het lichaam van Christus. Hij was de eerste van het lichaam van Christus die van Christus was. Die in Christus was. De rest is er allemaal daarna gekomen tot en met ja, het jaar 2011 toe. En dan vers 8. Want indien ik ook iets overvloediger zou roemen van onze macht, welke de Heer ons gegeven heeft tot stichting en niet tot uw nederwerping, zo zal ik niet beschaamd worden. Dus Paulus zegt, al zou ik meer roemen over onze macht. En Paulus had die macht. Nou, als Paulus ging roemen, dan deed hij dat eigenlijk alleen maar onder dwang. Dat, als je kijkt in 2 Korinthe 11, daar staat dat. 12, vers 11 en 12. Kijk, ik ben roemende onwijs geworden. Kijk, dus dat betekent dus dat je jezelf gaat bewijzen, ja, gaat zeggen waarom jij apostel bent, waarom ze naar jou moeten luisteren, ja. Nou, dat is niet zozeer omdat hij zo graag zichzelf naar woorden wil schuiven, zo graag dat hij de eer krijgt. Nee, kijk, ik ben roemende onwijs geworden, maar gij hebt mij genoodzaakt. Ik ben gewoon gedwongen eigenlijk om nu mijzelf en mijn apostelschap naar voren te brengen. Ja, en dat ik jullie apostel ben en dat jullie naar mij moeten luisteren en niet naar hun. Want zij hebben helemaal niks om in te roemen. Want Christus is niet aan hun verschenen. Maar dat gebruikt hij niet om zichzelf te eren. Maar dat zou hij ook nooit doen, want Paulus was heel bescheiden. Hij zegt, ik ben helemaal niks, zegt hij ergens. Ja? Ben ik niet een apostel? Heb ik niet de Heer gezien? Zegt hij zelfs een keertje. Wordt hij ook gedwongen? Heb ik niet de Heer? Ik heb de Heer gezien. Nou, en ik hoorde van jullie geprezen te zijn. Kijk, want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostel, hoewel ik niets ben. Zie, hoewel ik niets ben. Ik ben de allerminste van de heiligen, zegt hij. En toch moet hij zichzelf promoten. Dat wil zeggen, zijn apostolisch gezag moet hij laten gelden nu. Omdat wordt aangeknaagd, ja. Hij zegt ook, ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen. Dus dan moet hij zich, helaas, moet hij gaan vergelijken met die andere apostel om te laten zien, ik ben niet minder dan Petrus, die jullie misschien zo hoog achten. Of Jacobus of Johannes. Zeker niet. Maar nogmaals, dat was puur, dat had te maken met zijn roeping. Hè, de apostel van de heidenen en wat hij verkondigt. Dat ze daarbij blijven en niet, zoals we net in het eerste gedeelte zagen, dat op een gegeven moment het resultaat is dat ze zich van hem afwenden. En dat ze dan naar Petrus gaan en dat ze daarna gaan luisteren. En dat ze niet meer naar hem luisteren. Dus hij wordt dan gedwongen om te roemen. Kijk, terug naar 2 Korinthe 10 vers 8. Iets overvloediger zou roemen van onze macht. Nou, onze macht. Heeft Paulus dan macht, ja? Dan gaan we even naar Efeze 3. Daar zijn we net mee geëindigd, het eerste gedeelte. Nou, wij hebben de Statenvertaling. Nou, heeft Paulus macht? Heeft hij autoriteit? Als dat zo is, ja. En de Korintiërs, ja, daar heeft hij het evangelie verkondigd. Dan moeten ze inderdaad ook naar hem luisteren. En hij heeft moeten roemen over zijn macht en zijn autoriteit. Maar kijk, Efeze 3 vers 1. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor wie? Voor u, die heidenen zijt. Dus Paulus zat gevangen voor de heidenen. Dat waren de Korintiërs. Indien gij maar gehoord hebt van, kijk, daar heb je het, de bedeling der genade Gods, dat staat in onze Bijbel, niet de bediening, de bedeling. De genade Gods die mij gegeven is aan u. Zie, aan hem is de bedeling der genade gegeven. En aan niemand anders. Het staat niet onder andere aan mij, zoals ook aan de andere apostelen. Nee, aan mij, ik, Paulus. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt. Zie je, aan Paulus is het openbaar gemaakt. Gelijk deze verborgenheid. Gelijk ik met weinig woorden geschreven heb. Zie je dat, hè? Ik, mij, ik, Paulus. Waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap. Zie je, het is allemaal ik en mijn. Dus wij spreken wel eens over, nou joh, een beetje bescheiden. Maar Paulus spreekt hier allemaal over ik, mij, mij, mij. Niet zo bescheiden lijkt het op het eerste oog. Maar dat heeft er niks mee te maken. Het gaat om waarom, wat zijn apostelschap inhoudt. En dan, welke in andere de eeuw de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie. Waarvan ik een dienaar geworden ben, zie je het? Ik, die zie je, Jood en heiden zijn één, er is geen verschil. En daar is Paulus de dienaar. Als er wel verschil zou zijn tussen Jood en heiden, Jood 1 nummer en heiden 2, wie is dan de apostel? Dan is Petrus daar de dienaar van. Maar nu zegt hij, nee, het is geen verschil. Ik ben daar de dienaar van. Naar de gave der genade Gods, die aan wie gegeven is? Aan mij gegeven is. Naar de werking zijner macht, kracht, mij, de allerminste, hier, de allerminste andere heiligen. Zie je, hij noemt zichzelf niet, ik ben wel de allerminste van de alle heiligen, noemt hij. Waarom? Omdat hij heeft ook de gemeente vervolgd daarvoor. Ja, de Joden heeft hij vervolgd toen de tijd, tot de dood aan toe. Dus daar noemt hij zich, ik ben nu gered, maar ja, ik ben de allerminste van alle heiligen. Maar aan mij is wel deze genade gegeven. Om onder wie de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaarspeurlijke rijkdom van Christus. En allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Dus Paulus, door Paulus wordt het evangelie de wereld ingebracht. Het evangelie van Christus. Christus die voor je zon is opgestaan. En dan ook daaraan gekoppeld de rest van de hele verborgenheid. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Die kan je alleen bij hem lezen. En zodat iedereen, zie je, verlicht wordt. Dat ze gaan begrijpen wat die verborgenheid is. Die altijd verborgen is geweest in God. Daar is hij naar de apostel van. Alleen hij weet dat. Ja? Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden, de macht in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods. Dus wat wij nu doen ook, deze boodschap, maken wij bekend. De engelen gaan niet ons leren, maar wij leren hun. Maar ik geloof ook zowel de goede als ook de slechte engelen. En daarom, die overheden en de machten, die horen nu van ons, dat aan het kruis is alles volbracht. Satan heeft geen enkele grip meer op ons. Wij zijn volledig het eigendom van Christus. Alleen omdat wij geloofd hebben in het offer van Christus. Dat is alles. En dat is wat Paulus. En daarom krijgen ze een tegenstand. Maar ziet het, het is allemaal ik heb bij mij allemaal dat omcirkeld. Ik, En als ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 keer al in 10 versen dat hij over zichzelf spreekt. Dat hij over zegt, ik en mij spreekt. Nou, heeft Paulus autoriteit of niet? Als hij zegt, ik roem over vloed. Als ik iets zou over... Kijk, gaan we terug naar 2 Korinthe 10. 2 Korinthe 10, wat zegt hij dan? Want indien ik ook iets overvloediger zou roemen van onze macht, welke de Heer ons gegeven heeft. Hij zegt ons, ja? Dat is ook een manier van schrijven. Hier is hij juist een beetje bescheiden. Nou, hij is altijd bescheiden, maar dan zegt hij nu niet ik. Want hij heeft namelijk ook helpers. Apollos, Timotheus, Titus. Ja, die hielpen hem in zijn bediening. En die stonden achter Paulus als de apostel van heidenen. Dus dan zegt hij ons, ja? Maar de verborgenheid... De bedeling is exclusief van Paulus alleen gegeven. Nou, en hij roemt daar nu in. En als we net die teksten lazen, zeggen we, nou, heeft hij macht? Ja, die heeft de Heer aan hem gegeven. Hij heeft daarin, heeft hij de autoriteit in die verborgenheid van Christus. Omdat het alleen aan hem geopenbaard is. Dus als het maar aan één persoon is geopenbaard. Kijk, toen de Heer Jezus op aarde was, aan wie openbaarde hij toen? Aan de 12 apostelen. Dus je komt bij Jacobus terecht. Kijk, Peter was het hoofd. Maar je kon ook aan Jacobus gaan vragen. Je kon het ook aan Johannes gaan vragen. Ze wisten er allemaal vanaf. Maar nu heb je maar één apostel. Daarom staat er elke ik, mij. Dus als wij wat willen weten van de verborgenheid, dan is er maar één apostel aan wie je het kan vragen. En dat is apostel Paulus. En dat vindt niet iedereen leuk. Ja. Dus ze zeggen, nee, ik wil er meer. En dat gebeurde in de Korintiërs. Sommigen zeiden, ik ben van Petrus. Nee, Apollos. Paulus zegt, nee, ik. Maar niet omdat hij zichzelf roemde, maar vanwege de genade, de autoriteit die God aan hem gegeven heeft. Daarom zie je ook, indien ik ook iets overvloediger zou roemen van onze macht, welke de Heer ons gegeven heeft. Dus overvloediger zou roemen, dat hij zegt eigenlijk, al zou ik nog hoger van mijzelf opgeven, dan nog zou ik eigenlijk niet te veel zeggen. Dan zou ik nog meer over mezelf gaan vertellen. Dan nog zou ik echt niet te veel zeggen. Want ik heb namelijk die autoriteit. En hij heeft autoriteit. Ja? Want Paulus zegt later ook in zijn brief in Timotheus dat hij zegt dat hij zit gevangen. En hij zegt, maar het woord Gods is niet gebonden. Dus wat hij verkondigt, het evangelie, dat noemt hij ook het woord van God. Wat hij verkondigt en dat is niet gebonden. Dus hij heeft autoriteit. Hij mag heel duidelijk zeggen dat hij... autoriteit heeft. En hij wordt eigenlijk gedwongen door de Korintiërs. Terwijl de Korintiërs een beetje nadachten. Zij zijn degene die door hem gered zijn geworden. Omdat hij het evangelie aan hun verkondigd heeft. Nou, en dan zie je ook. Oké, dus ik roem echt niet te veel hoor. Ik ben eigenlijk nog best wel bescheiden. Maar ik had nog veel meer daarvan kunnen zeggen. En de Heer heeft het gegeven. Waarom? Om jullie te stichten. En niet tot nederwerping. Zie je, dan zal ik niet beschaamd worden. Dus al zou ik nog meer roemen van mezelf, ik zou niet beschaamd worden. Ik zou echt niet te veel zeggen. Maar ik heb het niet gekregen om jullie te neder te werpen. Maar om jullie te stichten. En wat is stichten? Stichten is tegenovergestelde van nederwerpen. Je kan een huis omver... Tegenwoordig zeggen ze ook, hè, banken vallen om. Of bedrijven vallen om. Ja, gewoon failliet, ja. Maar ze vallen om. Dus, boem, het stort in elkaar. Er wordt nedergeworpen, ja. Het tegenovergestelde is dat je het gaat opbouwen. Dus Paulus spreekt ook vaak over opbouwen. Stichten is opbouwen. Dus als je in de symboliek blijft van een huis. Je kan een huis slopen. Kapot maken. Maar je kan het ook steen voor steen op gaan bouwen. En het is de bedoeling dat wij met deze boodschap. Dat wij dat geestelijk huis. Gaan wij steen voor steen opbouwen. En dat is stichten. En dat gebeurt hier van binnen. Dat je bekrachtigd wordt. Niet dat je nooit muziek wordt, maar dat je van binnen de geestelijke kracht hebt om bijvoorbeeld een keer nee tegen iets te zeggen waarvan je zegt dat is zonde. Dat is de geestelijke kracht. En dat is de stichting. En Paulus zegt, het is aan mij gegeven om jullie te stichten en niet om jullie neder te werpen. Ja? Kijk, wat deden zij? Als je kijkt in vers 4, zie je, dan zijn die tegenstanders. Dan zie je die, de wapenen van ons... Van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte, ja. En zijn sterkte, ja. Mensen die zich tegen het woord van God ingaan. Die proberen jullie en mij van deze boodschap af te trekken. Kijk, als je kijkt ook in vers 11. Nee, ik zit verkeerd. Even kijken. Ja, 11 vers 4. Volgende hoofdstuk. Vers 4. Kijk, indien degene die komt een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben. Zie je, daar heb je weer iemand. Die komt met een andere Jezus. Kan dat dan, een andere Jezus? De hele Bijbel spreekt over één Jezus, toch? Ja. Maar Paulus spreekt over Jezus. En in het evangelie spreken ze ook over Jezus. Dat was toen hij daar op aarde liep. En dat zijn de mensen die proberen die Jezus te verkondigen. En dan zie je, die wij niet gepredikt hebben, die heeft Paulus niet verkondigd. Of indien gij een andere geest ontving die gij niet hebt ontvangen, of een andere evangelie dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem het recht. Zie je het? Ze laten zich alles wijs maken. Het klopt wel niet, maar ze verdragen het. En je ziet zelfs in vers 20, gij verdraagt het zo iemand u dienstbaar maakt. Wat is dienstbaar? Dat jij moet doen wat die persoon zegt. Dus ik ben hier bijvoorbeeld de baas. En terwijl Paulus zegt, nee, dit evangelie is om mensen te leren en te stichten. En dat ze daarvan blij worden. En niet als ze naar huis gaan, denken ze, nou ja, ik deug niet en ik doe van alles verkeerd. En ik heb ook nog geen 10% van mijn geld overgemaakt naar de gemeente. En alle soort dingen, ja, allemaal verplichtingen. Allemaal, je moet dit en je moet dat. Dat is echt onder de wet. Allemaal, je moet dit en je moet dat en zus en zo doen. Nou, dat is dus als jij natuurlijk van het evangelie bedroefd wordt, ja, dat is niet de bedoeling. Je moet juist gesticht worden. Blijd. En dat is precies wat Paulus ook zegt. Ik ben hier niet gekomen jullie te neder te werpen. Dat krijg je wel als mensen natuurlijk met allemaal regels komen, met de wet komen. Je moet allemaal aan regels van de wet voldoen. Daar kan je van alles bij bedenken. Maar wij leven met de bedeling van genade, met de boodschap van genade. Dus Paulus zegt, kijk in 1 Korinthe 2 vers 24, dat hij is niet een apostel. Hij zegt, ik roem wel in mijzelf. Nu, om te bewijzen dat ik jullie apostel ben, maar dat is niet omdat ik zo graag de dictator wil zijn of heerschappij over jullie wil hebben. Ik verkondig hier ook, ik leg gewoon de tekst uit. En het is de bedoeling dat die teksten wat met ons doen. Het is niet dat ik het doe, het moet het woord van God doen. Ja? Ik kan wat uitleggen eromheen, zodat het begrepen wordt. Ik heb er ook op zitten studeren. En dat we daardoor geleerd worden en gesticht worden. En dat je daar ook, dat het wat met dat die tekst wat met je doet. Dat je begrijpt, oh ja. Nou, en dan zie je, niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uw blijdschap, want gij staat door het geloof. En niet doordat hij de voorganger zegt allemaal van dat het om zijn woorden gaat. 2 Korinthe 1 vers 24. 2 Korinthe 1 vers 24. Niet dat wij heerschappij voeren, zie je het, over uw geloof. En je kan natuurlijk heerschappij over iemands geloof uitoefenen, ja. Dus dat je een soort dictator krijgt en allemaal regels, ja. Je moet voldoen aan de regels zoals wij dat hier verkondigen. Paulus zegt, nee, wij zijn medewerkers uw blijdschap. En dat is de stichting. Je moet van het woord niet bang worden of bedroefd worden. Kijk, het woord kan je wel corrigeren, maar dat weet je zelf ook. Als je in zonde leeft of zondige dingen doet, dan weet je gewoon vanuit de Bijbel en je geweten dat dat fout is. En het woord laat het ook zien. En het is de bedoeling dat je gecorrigeerd wordt. Hè? En dat je dat natuurlijk stopt met zondigen. Dat is wel de Heer natuurlijk, ja. Maar niet onder dreiging van hel en verdoemenis, ja. Maar juist dat je beseft, eigenlijk is het zo dat als we hier bij elkaar komen, dat wij ons gaan begrijpen wie wij zijn in Christus. Wat onze identiteit in Christus is. Nou, dan weet je, ik ben heilig, ik ben uitverkoren, ik ben volmaakt. Ik ben een nieuw schepsel, mijn zonden zijn vergeven. God ziet mij altijd in Christus aan. Ook al leef ik echt in zonde, dan blijf ik toch altijd zijn geliefde kind. Hij zal nooit meer boos op me worden, hij zal me nooit straffen. Ik ga gegarandeerd naar de hemel, ook al zit ik in de diepste zonde en ik sterf. Dan word ik toch met open arm ontvangen. Dat gaat helemaal tegen onze natuur in natuurlijk. Maar daarom, we zijn ook uit genade gered en niet uit onze werken. Dus al zondigen wij nu nog steeds, dan blijft dat zo. Alleen, er zit wel een maar aan. Ja? Het is niet wat wij verkondigen, het is niet wat de Heer wil. Hij heeft je gered, niet omdat je dan weer in de zonde kan leven. Hij heeft juist gered, jou uit die zonde gered, van die zonde gered, om dan ook als een nieuw mens te gaan leven. En dat is waarom die je gered heeft. Niet van, ja, ik ben vrij, heerlijk, en nou kan ik doen en laten wat ik wil. Ja, dat is zo, dat kan. Maar dat is de vrijheid die je hebt misbruiken, in plaats van de vrijheid juist te gebruiken tot Gods eer. Want dat, wij leven natuurlijk uit dankbaarheid. Niet omdat je dingen moet. Ja, oh, als ik het niet doe dan. Nee, ik ben vrij. En iemand heeft mij bevrijd. Stel je voor, je wordt van de dood gered door iemand. Gewoon, hier. Iemand die redt je van, voor de auto en die grijp je nog niet. En het kost zijn leven. Je zou toch iemand toch altijd dankbaar zijn die dat voor je gedaan heeft. Ja? En zo is het van met Christus, die heeft ons van de eeuwige dood gered. Nou, dat is dus dankbaarheid. Dus ja, we gaan terug naar 2 Korinthe 10. Dus het is het tegenovergestelde van nederwerping, is het tegenovergestelde van stichting. Ja? Nou, en het woord van God is om ons te stichten. Ja, om ons op te bouwen. God wil niet dat wij nedergeworpen worden. Satan wil ons nederwerpen. Ja, dus daar komen ook die leraars, de dienaar der gerechtigheid, en die komen met een andere boodschap. En er zijn heel veel psychiatrische inrichtingen en weet ik het allemaal niet, van mensen die allemaal in de war zijn door het geloof. Door de Bijbel juist. Omdat ze helemaal in de war zijn. Omdat ze niet begrijpen, omdat ze dingen... Ze zijn bang dat ze toch naar de hel gaan. Omdat ze denken, ja, ik heb gezondigd. Ik heb de zonde tegen de Heilige Geest. Ik heb de onvergeeflijke zonde begaan. Dus het is voor mij echt afgelopen. Ik kom er niet. Terwijl als je voor het recht snijdt, weet je, dat kan helemaal niet. Dus heel veel mensen komen ook daardoor in problemen. Dus dan zijn ze te neder geworpen. Terwijl als je voor het recht snijdt, dan word je juist gesticht. Nou, en dat is wat Paulus zegt. Het medewerken van je blijdschap. En die tegenstanders, kijk, als we verder gaan lezen. Opdat ik in vers 9, opdat ik niet zou schijnen alsof ik u door de brieven wilde verschrikken. Want de brieven, zeggen zij, die tegenstanders van Paulus, zijn wel gewichtig en krachtig, maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de reden is verachtelijk. De zulke bedenken dit, dat hoedanig wij in het woord door brieven zijn, als wij afwezig zijn, wij ook zodanigen zijn inderdaad als wij tegenwoordig zijn. Ja, dat zal je maar gezegd worden, ja? Dus Paulus, de tegenstander, die praat dan over hem als hij weg is. Zo gaat het altijd natuurlijk, hè? Als hij niet bij is, dan achter de rug om zo kletsen. En dan proberen ze op die manier, Paulus waarschuwde er al voor, hè? Er zullen mensen zijn van binnenuit de gemeente die gaan kwade dingen spreken. En er zullen mensen zijn die komen van buitenaf, die proberen kwade dingen te spreken. En het is allemaal met het doel om je van het evangelie van Gods genade af te trekken. En één tactiek is natuurlijk, dat is laster. Ja? Hier gaan ze dus persoonlijk over Paulus praten. Het gaat niet eens over de leer nu, hè, wat je hier ziet staan. Want het gaat over, zijn brieven zijn wel gewichtig en krachtig. Ja, ja, ik kan hele mooie duidelijke brieven schrijven, maar moet je opletten, als die komt, wat zien we dan? De tegenwoordigheid van het lichaam, dus hoe die eruit ziet, is zwak. En de reden is zelfs verachtelijk. Verachtelijk. Dus dit is precies het standpunt van de menselijke wijsheid in deze wereld. Want hoe zien wij iemand ja, in de wereld? Hoe ligt de autoriteit in de wereld? Dat ligt vaak ook in de verschijning en in de welbespraaktheid van mensen. Denk bijvoorbeeld aan Kennedy. Ik zag vorige week ik weet niet, de jongeren, kennen jullie Kennedy die toen vermoord is? Ja? Toen waren jullie nog niet geboren. Maar ja, die is toen vermoord in Dallas. Hè? Nou, dat was echt, ik heb dat nog meegemaakt. Dat was echt een schok in de wereld. En die Kennedys, ze hebben allemaal een charisma. Hè? Dat had zijn broer Robert Kennedy ook. En Edward, nou, daar was ook al van alles mee wat aan de hand. Maar ze hadden een charisma. Die Kennedy was een uiterlijk... Een knappe vent, toch, dames? Dat is een knappe man. Ook, nou ja, er is ook smaken verschillen. Maar in de wereld lag die, zijn verschijning was anders als Balkenende. Laten we eerlijk wezen. Ja? Hij had uitstraling, ja. En hij kon mooi praten. Hij zag ook goed uit. Was slecht weer, liep altijd in zo'n jasje. Het zag er goed uit. En hij kon goed praten. Terwijl, als je terugkijkt, was het helemaal geen sterke president. Maar hij is bekend vanwege die moord en met die Cuba-crisis toen de tijd. Maar als je hoort nu, dat op zich was het geen sterke president. Maar daar hoor je niet zoveel mensen over. Dan zie je, waar kijken ze naar? Hoe zag hij eruit? En kon hij ook een beetje mooi praten? Ich bin ein Berliner. Ja, mooi, dat weet ik ook nog. Denk aan Obama. Yes, we can, ja. Nou ja, je moet van hem houden of niet. Mijn president is het niet, maar persoonlijk. Maar dat, daar, hoe zijn ze daar niet voor gevallen? Dat was toch de verlosser? Hoe die erbij liep, hij was nog zwart ook, dat kwam ook nog goed uit. Daar heb ik natuurlijk helemaal niks tegen. Maar en zijn toespraak, hè, daar hebben ze ook... Nou, dat vonden ze ook geweldig. Terwijl je weet, je wordt gewoon voor de gek gehouden. Autocue, hè? Dat heb je nooit gezien. Dat het stond allemaal afgedrukt op schermen die je op televisie niet zag. Je ziet ook, als hij keek ook altijd zo en zo. Als hij voor het publiek sprak. Maar je zag hem eigenlijk nooit zo spreken. Het was altijd zo heen en weer, alsof hij de hele zaal bekeek. Maar hij las gewoon wat er op die schermen stond. Maar dat zag jij niet. Maar je ziet, het gaat erom... Dus het was net of hij alles uit zijn hoofd deed. Maar er zijn ook sprekers die kunnen dat. Die kunnen ook... Dus dan gaat het om de uiterlijke verschijning en de welbespraaktheid. Dat is precies zoals wij in elkaar zitten. Zoals wij dan willen hoe het eruit ziet. Nou, kijk eventjes in... even kijken in 1 Korinthe 2. Daar zien we het precies samengevat. Ook in de Korinthebrief. Vers 1. Paulus was precies tegenovergesteld. En van de Heer Jezus wordt, staat toch ook in Jesaja. We kennen allemaal de schilderijtjes toch van Jezus Christus. En de foto's, hoe ziet hij er altijd uit? Mooie lange haren, mooie blond, blauwe ogen. Of, dat klopt helemaal niet. Meestal, ja, dof op blauwe ogen, maar de meeste Joden hebben natuurlijk donkere ogen. En een echte Jood, ja, die ziet, als je op die schilderij ziet, zie je een Europese man. Ja? En een neus, ja. Maar ik weet niet of dat echt ook... Maar vaak wel, hè. Ik zal nooit vergeten, Richard Jordan, die vertelde een keer dat hij zag... Kennen jullie dat beeld van koning David? Van, hoe heet hij? Michelangelo, is dat toch? Een heel groot beeld is dat van David. Het is wereldberoemd. Staat hij helemaal gewoon naakt uitgebeeld. Nee. Maar goed, het is ook niet wat wij natuurlijk promoten. Maar dat, was, dat beeld, dat is een wereldberoemd beeld van koning David. Als je het ziet, dan zou je het zonder meer die kop zou je zo herkennen. Dan zie je dat haar, dat is al... Dus hij had dat ergens gezien, een kopie, en hij liep er langs. En toen dacht hij, hé, wacht, er klopt iets niet aan het beeld. Want het is een Jood. Koning David is een Jood, hè? Dus hij liep en hij zegt, hé, dat klopt niet. Ja, het is een beetje een raar verhaal. Toen keek hij om, hij zegt, hij is niet besneden. Ja? Maar dat geeft even aan hoe dus de mensheid denkt. Ze brengen een hele man helemaal in beeld. Nou, daar klopt dus helemaal geen bol van met de Bijbel. Ten eerste zag hij ook zijn hoofd, zag er helemaal niet Joods uit. Het was een Europees iemand om te zien. Of een Westers iemand. Plus dan wat ik net noemde. Maar dan zie je dat men totaal niet... Dat men in het denken gewoon Israël gewoon... Het is gewoon weg, ja. Dus het is altijd anders als wij denken. Dus hier ook met Paulus, de Heer Jezus. Oh ja, zo zei ik, hoe kwam ik daar nou op? De Heer Jezus wordt ook afgebeeld dat je zegt, er klopt helemaal niks van. Want in de Bijbel lezen we dat er was helemaal niet iemand dat je zegt wat een knappe vindt. Zoals bijvoorbeeld Kennedy of zo. Of andere grote sprekers die er goed uitzien. Ja, die charisme hebben. Hij zag er helemaal niet zo uit. Hij zag eruit dat je hem niet zou hebben begeerd. Zegt Jesaja. En met Paulus, die kwam ook binnen. En die kwam ook niet zo binnen. Want kijk, wat staat daar? En ik, broeders, 1 Korinthe 2. Als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. Of u verkondigende de getuigenis Gods. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dus hij zegt, ik heb mij voorgenomen, je kan het ook omdraaien. Ik heb mij voorgenomen niets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want de Korintiërs waren vleeselijk. Hij zegt, ik kan niet verder dan met jullie. Ik heb me voorgenomen, ik ga alleen met jullie nog maar praten over het kruis, over Romeinen. Wat ik in Romeinen heb geschreven. Verder, de verborgenheid kan ik aan jullie echt verder nog niet veel over vertellen. Want als jullie moeten eerst begrijpen het kruis. Romeinen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja? Dus dat meer kan bij jullie niet. En ik was, kijk, bij jullie in zwakheid en in vrees en in veel beving. Hoe zie je dat? Als Paulus daar komt, in zwakheid, in vrees en beving. Is dat iemand... Die daar binnenkomt, dat zijn uiterlijke verschijning is echt dat je onder de indruk bent. Nee. En mijn reden, kijk, dus dat is de uiterlijke verschijning, ja. En dan, mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden de menselijke wijsheid. Nee, inderdaad, dat willen wij wel, maar in betoning des geestes en der kracht. En waarom? Opdat uw geloof niet zou zijn in de wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. Dus het gaat erom... niet hoe je eruit ziet. Ik heb nou een mooi jasje aan, maar dat draag ik ook alleen nog nu. Maar de rest van de week ook niet. Maar daar gaat het ook niet om. Je kan beter er maar niet goed uitzien. En de woorden mogen misschien hakkelend zijn, niet dat je supergoed kan praten. Maar het gaat erom, wat is de inhoud van je boodschap? En iemand die in het woord geïnteresseerd is, die gaat luisteren juist. Al juist als hij misschien niet zo goed spreekt, maar wat zegt hij nou eigenlijk? Net zoals Mozes, ja? Die zag de brandende braambos. Wat deed hij? Hij was nieuwsgierig en hij ging erop af. Wat is dat? En dat is met dit ook zo. Iemand die in het woord geïnteresseerd is, naar de boodschap, die kijkt niet naar de buiten, zo hoort het tenminste, niet naar de buitenkant en niet hoe die het zegt. Als je het niet erg vindt, maar ik wil niet dat er geen sms wordt uitgestuurd. Fijn me zit dat ik het openbaar moet zeggen, maar dat gaat natuurlijk niet. Het gaat om de inhoud van het evangelie. En dan maakt het ook niet uit hoe het gezegd wordt. Dus, en dat is dus met Paulus het geval. Dus als je teruggaat. Oh, naar 1 Korinthe 4, vers 18. Laten we maar even doorbladeren. 1 Korinthe 4, vers 18. Zie je die tegenstanders? Doch sommigen zijn opgeblazen alsof ik tot ulieden niet komen zou. Maar ik zal haast tot u komen, zo de Heer wil. En ik zal dan verstaan niet de woorden degene die opgeblazen zijn, maar de kracht. Zie je het? Ze kunnen allemaal grote praatjes ophangen. En ze kunnen allemaal slecht over spreken. En misschien denken de mensen wel dat ze gelijk hebben. Maar als ik kom, dan zullen we dat zien, ja? Want het gaat erom de kracht, ja? En dat is het woord. Want het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Dus niet of ik het allemaal heel mooi kan zeggen. Maar het gaat erom, is het vanuit de Bijbel wat je spreekt? Dat is het belangrijkste. En niet de uiterlijk vertoon allemaal. Want ja, dan inderdaad, vorige week zei ik het ook al. Als we dat hebben, dan kijk je ook hiernaar. Dan is de verschijning natuurlijk ook niet. Dan kunnen we wel mooiere omgevingen bedenken. Maar dat hebben we niet. Daarom protestante kerk. Sinds de reformatie was ik ook helemaal zo kaal van binnen. Er stond een preekstoel en daar draaide alles om. Het ging om het woord van God. Ja? Terwijl als je bijvoorbeeld in de katholieke kerk kijkt, dan zie je een heleboel eromheen. Omdat daar draait het helemaal niet om het woord van God. Het draait eigenlijk om wat het hele theater, plus dan de Eucharistie natuurlijk. En daarom zie je ook zo heel veel dingen eromheen. Maar het gaat om het woord van God. En dan zegt hij, wat wilt gij, zal ik met de roede tot u komen? Of in liefde en in de geest der zachtmoedigheid? Dus als we terug naar 2 Korinthe 10 gaan, dan zie je, er is bij Paulus echt geen verschil tussen zijn brieven en de werkelijkheid. Want hij zegt, ik kan ook met de roede komen, kies maar. Zoals ik het nu in mijn brief schrijf. En als het niet verandert, dan kom ik met de roede. Maar dat is juist de reden dat ik nog niet gekomen ben. Want ik wil juist dat jullie door het woord van God je van dit soort dingen bekeert. Dan hoef ik niet met de roede te komen. Want dan kan ik gelijk met jullie verder gaan over de Bijbel. En niet alleen over het kruis, maar dan kan ik verder gaan praten. Hè? Over Efeze, Filippenzen, dat soort dingen. Dus, vers 10, de brieven zeggen, zij ziet, zijn wel gewichtig en krachtig, maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de reden is verachtelijk. Dus zulke bedenken dit, dat hoedanig wij in het woord door brieven, als wij afwezig zijn, wij ook zodanig zijn in de daad als wij tegenwoordig zijn. De brieven, zie je het, brieven hebben ze, staat niet brief, 1 Korinthe, ja, hebben ze, brieven. Zie je alweer, hè? Ze hebben meerdere brieven. Galaten was voor Korinthe geschreven, hoor. 1 en 2 Thessalonicenzen was ook voor Korinthe al geschreven. Dus die brieven hadden zij ook al. Ja, in verband met de bewaring van Gods woord. Zie je, ze waren al gekopieerd en ze hadden ze in hun bezit. Maar de reden is verachtelijk. Zo is de vleeselijke mens. Zo is de menselijke wijsheid. En zo waren de Korinthe ook, hè? Die hadden de wijsheid van de mensen. Zo is de Griek begeert wijsheid. En dan zegt hij, ja, zijn aanwezigheid, zijn verschijning is zwak en de reden is verachtelijk. Maar de kennis die Paulus was, die was zeker niet verachtelijk. Nou, en dan zie je vers 12 en 13. Want wij durven onszelf niet te rekenen, dus hij is een beetje, ja, hoe noem je het, ironisch of sarcastisch. Wij durven onszelf niet te rekenen of vergelijken met sommigen die zichzelf prijzen. Maar deze verstaan niet, dat zijn die tegenstanders, dat zij zichzelf met zichzelf meten en zichzelf met zichzelf vergelijken. Doch wij zullen niet roemen buiten de maat, maar dat wij naar de maat des regels welke maat ons God toegedeeld heeft, ook tot u zijn gekomen. Dat ga ik de volgende keer verder uitleggen. Er is een bepaalde maat. We hebben het net gelezen. Aan Paulus is wat gegeven? De genade gegeven met een bepaalde opdracht. En Paulus is daar niet buiten gegaan. Die anderen, die hebben niks van, helemaal geen recht van spreken in Korintiërs. Ze hebben die gemeente niet eens gesticht. Het is eigenlijk Paulus zijn werk, ja. En zij komen daar en ze gaan op zijn arbeid, gaan zij nu verder. En proberen het juist onderuit te houden, halen. Maar Paulus in vers 12, en dat is een gevaarlijk iets voor ons. In alle situaties. Met wie ga je vergelijken? Ja? Nou, meestal van, ik ben de standaard, ja. Dus ik snap nou niet dat hij dat doet. Dat zou ik nou nooit doen. Dus dan ben jij de standaard. Zoals ik het doe, zo hoort het. En dat is wat hij hier zegt. En dan zie je, wij durven onszelf niet te rekenen of vergelijken met sommigen. En dan zichzelf prijzen. En dan zie je zichzelf met zichzelf meten en zichzelf met zichzelf vergelijken. 5 keer zichzelf. Dan moet ik heel erg denken, want Paulus zegt onszelf. Maar die andere spreekt die 5 keer over zichzelf. Ik moet denken aan Satan, die zegt 5 keer, ik zal, ik zal, ik zal, ik zal, ik zal. 5 keer zichzelf. Ik. Ja? Het gaat om mij. Zo stonden ze daar. Maar wat is bij ons de standaard? Ben ik dat? Als ik hier sta, of jullie praten, of in je huwelijk, of met anderen. Wat is je standaard in je leven? Marcel had net een gesprekje over, ja, wat is de basis in je leven? Wat is je standaard? Waardoor word je geleefd? Als je ongelovig bent, wat is dan je standaard? Dan word je geleefd hoe? Door het onderwijs. Wat de overheid wil ook graag dat je bepaalde dingen aanneemt. Hè? Dat je gelooft in evolutie en dat homoseksualiteit allemaal goed is. Nou, alles soort dingen. Die wil de overheid dat je dat allemaal gelooft. Is dat mijn standaard? Moet ik me door hun laten leren? Moet ik me laten leren door wat de krant leert? Moet ik me laten leren door wat de televisie met al die programma's en wat er allemaal vertoont? Moet ik me daardoor laten leiden? Ja, dat proberen zij, mijn gedachten daardoor. En dan is dat mijn standaard? Of ben ik zelf de standaard? En zij hebben een standaard, zeggen dat zijn zij zelf. Het gaat om mij en iedereen, daar vergelijk ik het mee. En ze moeten doen zoals ik het wil, maar dat is niet mijn standaard. Als ik mijn standaard hier ga opleggen aan jullie, nou, dat zou niet. Alsjeblieft, bewaar me daarvoor dat het zal zijn. Nee, de standaard is uiteraard natuurlijk Gods woord. En dan in dit geval, uiteraard, dan praten we over de brieven van Paulus. En als we kijken, ja, we spreken hier over het geestelijke vlak. Dus er komen mensen die praten niet gewoon over koetjes of kalfjes. Hè, die komen naar de gemeente binnen en die proberen hun van Paulus af te brengen. En hoe doet die dat? Het gaat over geloven, die komen met de Bijbel. En die zeggen misschien wel van, ja, moest luisteren. Die Paulus, weet jij veel waar die, hij heeft de Heer Jezus Christus. Was hij er toen de Heer Jezus Christus op aarde liep? Nee. Hij heeft hem gehoord in de hemel. Hij heeft, vanuit de hemel is hij dan, heeft hij hem toen gezien. Heeft hij toen de opdracht gekregen? Ja. Nou, ja. Nee, wat voor opleiding heeft hij nou gehad? Ja? De 12 apostelen hebben tenminste nog 3 jaar met de Heer Jezus verkeerd. En na zijn opstanding hebben ze 40 dagen lang heeft hij hun onderwezen. Wat is die Paulus nou voor iemand? Wat voor instituut, als we het vertalen in onze tijd, dan zeg je, wat voor titel heeft hij dan? Kijk, ik ben dominee. Of ik heb 4 jaar de Bijbelschool van die en die doorlopen. Hè? Dat zijn allemaal dingen waarvan je zegt, ik ben iemand. Dus wie ben jij? Ga jij met... Nee... Ik ga mij niet met jou vergelijken. Als jij met mij vergelijkt, dan kom je er niet best af. Kijk, met zichzelf meten. Paulus, ze verstaan het niet, maar ze meten zichzelf met zichzelf. Ze vergelijken zichzelf met zichzelf. Dus ik ben de standaard. Ja, we hebben een organisatie, we hebben geld, ik heb een titel. Of ik word misschien wel aanbevolen. Maar Paulus zegt, nee, bij mij is de maatstaf niet, dat ben ik niet. We hebben het net al een paar keer ook gezien. Hij heeft de macht. Waarin berust zijn autoriteit? In het woord van God, wat hij heeft geopenbaard gekregen. En dat is de maatstaf voor Paulus. En dat hoort er bij hun ook te zijn. Maar dat doen ze niet. Nou, daar gaan we de volgende keer over hebben. Maar het gaat erom, zoals hier staat, vers 13. Doch wij zullen niet roemen buiten de maat. Maar dat wij naar de maat des reëls, welke maat ons God toegedeeld heeft, ook tot u zijn gekomen. Daar ga ik volgende keer over hebben. Maar God heeft aan Paulus een bepaalde maat toegedeeld. Ja, je hebt een maat, ja. Dat wil zeggen, aan hem is iets toebedeeld, een opdracht. Nou, dat hij de apostel van heiden is. En waar is zijn werkterrein dan? Ja, overal. Hij werd naar de heidenen gestuurd. Dus ook naar de Corinthiërs. En daar heeft hij ook het evangelie verkondigd. En daarom noemde hij ook hun zijn lieve kinderen. Ze waren zijn kinderen. Hij heeft ze getild in het evangelie. En dan komen anderen en die gaan zeggen, nee, die Paulus, nou, we moeten even onderzoeken of hij wel de juiste apostel is, of hij wel de juiste geloofsbrief heeft. Kijk, want wij kennen de apostelen en die hebben dat en dat geleerd. En die Paulus kan het allemaal wel zeggen, maar het is zo en zo. Je kunt er niet zeggen, we zijn zonder de wet, bijvoorbeeld. Niks daarvan. Durf jij tegen de Heer Jezus Christus, durf je tegen de apostel Petrus in te gaan? En dan zegt hij, nee, wacht even, maar Paulus heeft een maat gekregen, die heeft God aan hem toebedeeld. En zo is hij naar de Corinthiërs gekomen. En dat kunnen die anderen niet zeggen. Ja? Want die hebben niks. Ze proberen alleen maar Paulus uit de gemeente te werken daar. Nou, dat is in die zin, daarom ook die strijd is er nog steeds gaande. Ook in deze gemeente overal. Dat dit evangelie, dat we daarvoor moeten blijven staan. En dat is om ons te sterken, ja? Om ons te stichten. Dus wil je gesticht worden en niet bedroefd, maar verblijd, ja? Dan is er maar één oplossing, dat is het evangelie van Gods genade. En dat we daarvoor blijven staan met elkaar, ja? Hoe klein we ook zijn. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor uw boodschap. We danken u. We zien het ook aan de brief van de Corinthiërs, heel actueel, vader. Dat is het nog steeds, ook al is dat al 2000 jaar geleden. Die strijd is nog steeds gaande. En helaas, het grootste gedeelte is van Paulus afgewend, vader. Maar goed, we willen toch niet daarnaar kijken, heren. Want de standaard is toch wat u aan Paulus hebt toevertrouwd. En daar willen we aan vasthouden. En we weten ook dat u ons ook te alle tijden zal sterken in deze boodschap. Het gaat niet om de uitwendige dingen. En zoals Paulus ook zegt, of die misschien wel netjes praat en alles. Maar het gaat om wat in zijn brieven geschreven staat. En dat is de waarheid voor ons vandaag. En daar dank ik voor. In Christus' naam. Amen.